U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 december. Morgen die prachtige feestdag van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe. En aanstaande zaterdag ook een bijzondere dag, namelijk de Heilige Lucia van Syracuse. Ja, over de Heilige Maria van Guadalupe hebben we natuurlijk al vaak gesproken. Over de Heilige Lucia misschien wat minder. Er is over Lucia ook niet zo heel gek veel bekend. Hè. We hebben natuurlijk wel de verhalen die in onze traditie zijn overgeleverd. Hè, over de jonge vrouw die de marteldood stierf, bij wie de ogen werden uitgestoken. En die uiteindelijk bekend zou worden als de patrones tegen oogkwalen. En dat zien we vaak als een martelaar of martelares sterft en een bepaald lichaamsdeel wordt aangepakt. Dan wordt die persoon vaak de patroon of patrones juist van dat lichaamsdeel. Nou, voor de Heilige Lucia geldt dat dus voor de ogen. Zij is degene die we kunnen aanroepen op het moment dat we blind zijn of dat we oogkwalen hebben. Zij is degene die zorgt dat het licht van Jezus Christus, het licht in onze ogen, goed en gezond blijft. Toch wil ik het vandaag niet uitgebreid over de Heilige Lucia gaan hebben, maar over iets anders in onze kerk, namelijk het houden van processies. Waarom? Nou, de rechtstreekse aanleiding is aanstaande zaterdag, 13 december 2025, zal er in Druten een processie worden gehouden naar de mis met een reliek van deze Heilige Lucia. Nou, dat is bijzonder, want het reliquie werd in 1798 al aan de kerk in Druten gegeven, dus dat is lang geleden, meer dan 200 jaar geleden. En het reliek zelf is natuurlijk nog veel ouder, hè? Want een reliek, dat wil zeggen, het is iets van de heilige zelf geweest, hè? Dan wel een stukje van haar lichaam, bijvoorbeeld een stukje van een van de botten of een druppeltje van het bloed. Hè, dat noemen we dan een eerste klas reliek. Of in sommige gevallen kan het een tweede of derde klas reliek zijn. Dat wil zeggen dat het niet rechtstreeks iets van het lichaam is, maar dat het een stukje is van de kleren bijvoorbeeld, hè, van de heilige. Of in het geval van een derde klas reliek iets dat is gestreken langs een reliek van de heilige, een eerste klas reliek. Dus stel dat je een stukje stof hebt, dat je hebt gestreken langs een eerste klas reliek van de heilige Bernadette. Nou, dan noemen we dat stukje stof wat er langs heeft gestreken een derde klas reliek. En een stukje van de kleren noemen we een tweede klas reliek. Maar goed, het gaat hier dus om een eerste klas reliek. Een stukje van het lichaam van de heilige Lucia zelf. En de heilige Lucia stierf in 304, dus dan gaan we echt terug naar de begintijd van onze kerk, hè? Meer dan 1700 jaar geleden. En dat reliek is ja, op de een of andere manier toch ooit in Druten beland. En dat is toch wel heel bijzonder. Hè? In 1798 kwam het hier in Druten aan. Het werd toen als geschenk gegeven aan de toenmalige pastoor. En vanaf dat moment ontstond er ook een bijzondere devotie voor deze heilige. Nou, die devotie die zou zelfs in de jaren daarna uitgroeien tot een belangrijke dag voor Druten en zelfs voor grote deel van Nederland. Mensen die kwamen op pelgrimage naar Druten op de feestdag van de heilige Lucia, omdat ze wisten dat daar een reliek werd bewaard. En uiteindelijk zou op die dag zelfs de mis worden gevierd als een soort feestmis, hè, een gezongen mis. En er werd dan ook vaker een processie met dat reliquie gehouden. Nou, dat gebruik is de afgelopen eeuw eigenlijk helemaal in het slop geraakt, maar we willen het weer wat gaan afstoffen, wat nieuw leven inblazen. We gaan voor het eerst in jaren weer een speciale feestdag organiseren voor de heilige Lucia. En we gaan ook weer een processie organiseren met haar reliek, het eerste klas reliek. En er is een heel mooi klein gebedje of gedichtje, zo je wil, over de reliekverering van de heilige Lucia in Druten. Ik zal dat zo even lezen en dan gaan we daarna bidden. En dan wil ik wat meer met u hierover gaan spreken. En dan heel specifiek dus over processies. Want ik merk dat een processie toch wel wat losmaakt bij mensen. Ten goede, maar niet altijd ten goede, soms ook dat het mensen onrustig maakt. En dus daar gaan we zo meteen even wat over spreken. O Lucia, gij zuivere maagd, die Druten in uw armen draagt. Van over de Waal en over de Rijn komt alle die beladen zijn. Met pokken en met rode loop, in Druten is de ware hoop. Nou, ik zal daar nog een gebed achteraan bidden, namelijk de hymne uit het morgengebed voor een martelaar. O martelares van God die zijt, Gods zoon gevolgd die met hem leidt, die heerlijk triomfeert met hem en leeft in het nieuw Jeruzalem. Wees onze voorspraak, houd ons vast, bevrijd ons van der zonde last. Weer van ons het kwaad dat ons genaakt en al wat het leven bitter maakt. Uw heilig lichaam is bevrijd uit al de boeien van de tijd. Breek ook de keten die ons bindt, in naam van God die ons bemint. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon de trouwe Heer. En aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ja, beste luisteraars, na deze lange introductie over de feestdag aanstaande zaterdag en de processie met het reliek van de heilige Lucia, wil ik even wat meer gaan inzoomen op dat begrip processies. Ik ben inmiddels bijna 10 jaar priester en ja, in die paar priesterjaren heb ik toch al heel wat processies mee mogen organiseren. En je merkt dat mensen echt ja, overeind komen, tot leven komen op het moment dat je over processies gaat spreken. Ja, soms is dat een goed teken, want dan worden ze er blij van. Dan denken ze, ja, laten we de handen ineens slaan en laten we dit inderdaad gaan organiseren. En dan zijn ze trots op hun geloof. Maar soms dan geeft het ook wel wat schroom bij mensen. Dan denken ze, ja, moet dat nou? Moeten we nou echt de straten op? Ik vind het al heel wat dat ik op zondag naar de kerk kom. En laten we niet te gek gaan doen. En dan moeten we ineens de straat op en dan kan iedereen zien dat ik geloof. Ja, ik begrijp die schroom ergens een beetje. Hè. We zijn dat misschien als nuchtere Nederlanders niet altijd gewend om zo openlijk uit te komen voor ons geloof. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè. Maar toch wil ik het belang van het houden van processies even wat meer gaan benadrukken. Want vaak blijft dit gesprek rond processies toch een beetje hangen in de sfeer van je vindt het wel mooi of je vindt het niet mooi. Alsof dat ja, het enige criterium is waarmee we naar zo'n processie kijken. Je vindt het iets moois, want je hebt het vroeger als kind nog meegemaakt en dat doet je een beetje aan vroeger denken, dus ik vind het mooi. En iemand anders die zegt, nou nee, dat is niks voor mij. Dat is veel te veel in de sfeer van kijk mij nou eens. Maar als we alleen maar gaan kijken naar zo'n processie met ogen van jouw persoonlijke mening, ik vind dit ervan, dan zien we over het hoofd wat een processie nou eigenlijk werkelijk ten diepste is. En we vergeten ook dan te kijken, wat vindt God hiervan? Want wij kunnen wel zeggen, ik vind het prachtig of ik vind het helemaal niks. Maar we kunnen ook gaan kijken, welk belang hecht de hemel zelf aan een processie? Nou, we hebben natuurlijk tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld de bekende Maria-verschijningen, Fatima, Lourdes, Guadalupe. Waar Maria eigenlijk heel vaak een vraag herhaalt. Op het moment dat Maria verschijnt, een van de standaardvragen die ze stelt aan degene aan wie ze verschijnt is, bouw hier een kapel voor mij. Dus die verschijning van Maria, dat is nooit alleen maar een herinnering die ze wil meegeven. Van vergeet niet dat ik hier ben verschenen. En vergeet niet dat ik een bepaalde boodschap voor de wereld ben komen brengen. Dat is natuurlijk ook. Bijvoorbeeld Fatima, de belangrijke boodschap, de 6 keer dat ze daar verschijnt. Dat moeten we niet vergeten. Die oproep moeten we ook waarmaken. Bekering, gebed, offer, et cetera. Maar ze zegt ook, bouw hier een kapel. Bouw hier een kerk. Ofwel, ze wil niet alleen dat in de gedachte, datgene wat zij is komen vertellen op aarde, dat blijft voortbestaan, maar dat het een concreet zichtbaar teken zal blijven. Dus dat er ergens een kerk wordt gebouwd, zodat ook daar, op die plaats waar Maria verscheen, het geloof daadwerkelijk gevierd kan worden. En het was paus Pius XI die in 1925 het feest instelde van Christus Koning. En het documentje wat hij toen uitbracht bij de instelling van dit feest beschrijft dat ook heel mooi. Paus Pius XI die zegt dan, ik kan wel een bepaalde leer verkondigen en dat moeten we ook doen. Maar, zegt hij, hoe kunnen we zorgen dat de leer van de kerk ook echt landt in de harten van de mensen? Dat doen we vooral door het geloof te vieren. En daarom zei hij, we moeten niet alleen maar Christus als koning belijden met onze mond, met onze gedachten en met onze woorden. Nee, we moeten het vieren. En daarom zei hij, elk jaar wil ik dat er een hoogfeest gevierd wordt ter ere van het koningschap van Christus. Ja, dus hij zei, juist die liturgische viering, dat je gewoon concreet op een bepaalde dag naar de kerk gaat, dat je daar samen bidt, dat je daar samen zingt, de heilige mis celebreert. Dat stelde hij als voorbeeld voor waarom de leer van Christus alleen maar verkondigen met de mond niet voldoende is. Nee, het moet liturgisch gevierd worden, want dan landt het pas echt op het moment dat als wij als volk van God het geloof vieren en dat ook in de liturgische kalender elk jaar laten terugkomen, dan pas zal een bepaalde overtuiging van onze kerk ook echt wortel gaan schieten en vrucht gaan dragen. Hij schreef dus in 1925 een document om dat feest in te stellen. Dat documentje heet Quas Primas. En in dat document beschrijft hij ook heel mooi het belang van publieke eredienst. He, dus hij zegt natuurlijk, alles vertrekt uiteraard allereerst in het kerkgebouw. He, dus de heilige mis voor alles. He, dus op het moment dat we spreken over Christus die regeert als koning, dan is dat met name door het sacrament van de heilige mis. He. Op het moment dat Jezus echt aanwezig komt op het altaar, regeert hij daar aan het altaar als koning. Maar, zegt Paus Pius XI, dat neemt niet weg dat we ook naar buiten moeten trekken. Dat we ook ons geloof zichtbaar moeten maken in de wereld. En dan noemt hij dus heel specifiek de processies. Hij zegt, op het moment dat wij als volk van God een processie organiseren, dan is dat een heel duidelijk teken, een vrucht van Christus die regeert als koning in deze wereld. He, dus het is als het ware een teken van overwinning. Op het moment dat wij de straten opgaan, tonen we ook die publieke ruimte is door Jezus Christus vrijgekocht aan het kruis. Dus een processie is meer dan alleen maar nou, een stukje folklore. We halen iets omhoog wat belangrijk is voor een bepaald dorp. Nee, het is een tastbare uiting van het koningschap van Christus, van Jezus die regeert als koning over deze wereld. En ik ga een klein stukje voorlezen uit dat document dat heel specifiek spreekt over processies. En ja, hij heeft het hier over eucharistische processies, hè, dus een processie met het heilig sacrament, sacramentsprocessies. Maar je kunt dat natuurlijk ook vertalen naar processies met Maria-beelden, waar we Maria centraal stellen. Of met heilige beelden, hè, en de relieken van de heiligen, waar we heel bijzonder de voorspraak van de heiligen afsmeken. En Paus Pius XI die steekt dan als het ware een hart onder de riem van alle mensen die dat doen, hè, die dus volop bezig zijn met het organiseren van sacramentsprocessies of andere processies. En dan zegt hij over deze mensen, zij willen dan ook door het houden van toespraken en preken op vergaderingen en in kerken, hè, dus dat is nog niet zozeer publiek buiten, maar daarna zegt hij, door openbare uitstelling en aanbidding van het verheven sacrament en door prachtige processies Christus als de door God gegeven koning huldigen. Diezelfde Jezus die een goddeloos geslacht, toen hij in zijn eigendom was gekomen, niet heeft willen erkennen, heeft het gelovige katholieke volk, als door een goddelijke ingeving, zo mag men met het volste recht zeggen, uit de stilte en verborgenheid van het gewijde kerkgebouw, als een triomfator langs de straten van de steden willen geleiden, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Nou, dat is wat mij betreft een heel rijk stukje tekst, hè? Dus hij steekt eigenlijk een pluim op de hoed van alle mensen die zich inzetten voor publieke eredienst, hè? Dus voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, hè? Wanneer de Heer is uitgesteld op het altaar, maar ook het organiseren van processies. En hij zegt dan zelfs dus dat het katholieke volk dat dit heeft opgepakt, dat dit is gaan doen, is gebeurd als door een goddelijke ingeving. Hè? Dus het organiseren van processies is niet iets alleen maar van een persoonlijke voorkeur. Wij vinden dat leuk of wij vinden dat mooi. Maar het is een ingeving van God geweest, al dus de paus, om dit te gaan doen. En wat gebeurt er dan? Nou, hij zegt dus, uit de stilte en de verborgenheid van het gewijde kerkgebouw trekt Christus dan als triomfator langs de straten, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus zegt hij, en dit gaat dus heel specifiek over een processie met het heilig sacrament, op het moment dat het sacrament naar buiten komt in processie, trekt Jezus als overwinnaar, als triomfator, langs de straten, om zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus dat koninkrijk wat Christus heeft verworven door zijn bloed te vergieten aan het kruis, wordt als het ware zichtbaar op het moment dat Jezus door de straten trekt in een processie. Goed, en dat wat voor het sacrament geldt, geldt natuurlijk in iets mindere mate ook voor de heiligen. Hè? Op het moment dat we een Maria-processie organiseren en we plaatsen een Maria-beeld op een troon, op een draagbaar, en Maria wordt door de straten gedragen, dan huldigen we daar Maria als koningin. En dan tonen we aan de wereld, Christus heeft de wereld overwonnen, Maria is koningin, hè, staat aan de zijde van Jezus Christus. Maria is degene die hier als overwinnares door de straten trekt. En in nog iets mindere mate, hè, uiteindelijk delen de heiligen in die overwinning van Jezus Christus, geldt dat ook voor elke heilige processie. En gelukkig zien we in Nederland processies weer meer terugkomen. Op verschillende plaatsen worden weer processies georganiseerd. Je hebt sinds enkele jaren weer de processie in Rhenen met het beeld van de heilige Cunera. Of toch vrij recent de processie in Os met het reliek van de heilige Willibrord. Een groot eerste klas reliek dat daar wordt bewaard. En zo zijn er op verschillende plaatsen in Nederland dus weer opnieuw processies aan het ontstaan. Die ooit misschien wel gebruikt waren om aan te geven: Christus is koning, hij regeert, hè, in het sacrament, maar ook in het leven van de heiligen. Hè, dus elke heilige die wij vereren en elke publieke eredienst, hè, dus op het moment dat we naar buiten treden in processie met een reliek of met een beeld van een heilige, dan is dat dus als een teken waaruit blijkt dat Jezus de wereld heeft overwonnen en dat ook de dorpen en de steden hem toebehoren. En als we met dat in ons achterhoofd, of beter gezegd met die wetenschap in ons hart, een processie tegemoet gaan, dan gaan we er toch anders naar kijken, geloof ik. Ja, dan is het niet alleen maar meer een persoonlijke smaak of voorkeur die wij hebben. Nee, dan is het, zoals Paus Pius XI ook zegt, door God ingegeven om dit te doen. En ik zei net al, wanneer Maria verschijnt, hè, dan vraagt ze altijd om de bouw van een kerk of een kapel. Maar ze vraagt ook regelmatig om processies. Hè. Dat zegt ze bijvoorbeeld in Lourdes tegen Bernadette. Ik wil dat de mensen in processie hier naar de grot komen. Hetzelfde zegt ze ook in Fatima. Ook daar is het duidelijk dat Maria wil dat er processies georganiseerd worden. Dat het volk van God toont aan de wereld: Christus heeft overwonnen. Nou, een prachtig besef wat mij betreft. En heel mooi dat Paus Pius XI dat ook zo helder heeft verwoord destijds. Dus dat dat niet alleen maar een soort stukje folklore is. Maar dat een processie eigenlijk een soort bewijs is van de menswording van Jezus Christus. We gaan binnenkort natuurlijk weer Kerstmis vieren. En op eerste kerstdag lezen we altijd die prachtige lezing, de proloog van het Johannesevangelie. Het licht dat onder ons is verschenen, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat tastbare karakter van ons geloof, ja, dat leeft eigenlijk nergens zo sterk als in de Heilige Katholieke Kerk. We hebben dat in de sacramenten die we ook echt daadwerkelijk kunnen aanraken. Niet alleen maar een mooi verhaal of een gedachtegoed dat we overleveren, nee. De tastbare realiteit van die onzichtbare God, die eindeloos grote geest, die het vlees aanneemt, die mens wordt in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is het ook zo prachtig dat de kribbe bijvoorbeeld nog wordt bewaard. Hè? Dat bewijs van hierin heeft de verlosser zelf gelegen. Hè? In de Santa Maria Maggiore kerk in Rome wordt de kribbe van Jezus nog bewaard. En die relieken die liggen allemaal in het verlengde van die menswording. Een reliek van een heilige toont: Jezus Christus heeft het vlees aangenomen en het hele volk van God dat hem volgt, ook daarin heeft dat vlees zijn waarde. He, daarom gooien we lichamen van heiligen ook niet weg. Dat zou heel raar zijn natuurlijk, nee. Op het moment dat we erkennen deze persoon was heilig, dan proberen we zelfs dat lichaam met zoveel respect en zoveel liefde als we kunnen te bewaren. Want die menswording van Jezus Christus is ook tastbaar geworden in het leven van die heiligen. Op het moment dat een heilige zich zo zeer verenigt met het lijden en het sterven en het verrijzen van de Heer, dan kun je zeggen dat ook, als het ware, die menswording in die heilige wordt doorgezet, hè, als stukje van het lichaam van Christus. En daarom gaan we daar met zoveel eerbied mee om. Nou, ik zal deze uitzending afsluiten met een uitnodiging. Hè. Aanstaande zaterdag 13 december 2025 in Druten, 3:30 de Heilige Mis. Met aansluitend dus de processie met het reliek van de heilige Lucia. We zullen allemaal een kaarsje in de hand dragen, gezegende kaarsen, om zo een klein beetje van dat koninkrijk van God ook zichtbaar te maken in deze donkere wereld. Ik wens u een hele gezegende dag toe en hopelijk zien we elkaar aanstaande zaterdag in Druten.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.